Je luistert naar een speciale podcast van de TU Delft over technologische veerkracht. 5 hoofdrolspelers van nu worden geïnterviewd door de ingenieurs van de toekomst, studenten van de TU Delft. We beginnen met Elfie Nelissen, lid van het college van bestuur van de Fontys Hogescholen en oud-hoogleraar duurzaam bouwen aan de TU Eindhoven. Ze wordt geïnterviewd door Nick Koes, student bouwkunde.
Ik heb een aantal vragen over de stad van de toekomst. We vieren de Dies Natalis van de TU Delft aan de hand van de Week of Resilience. Dus ik was wel benieuwd, hoe veerkrachtig en wendbaar is een stad nu? En hoe denkt u dat dat is in de toekomst?
Ja, ik denk dat de nieuwe stad zoals wij die gepland hebben zeker veerkrachtiger is dan de steden zoals we nu zijn ontworpen. Want het is veel flexibeler, is veel meer nagedacht over dingen zijn niet zo statisch als dat we vroeger misschien dachten. Dus je zult rekening moeten houden met toekomstige veranderingen. En daar moet je een stukje flexibiliteit in inbouwen. Bijvoorbeeld door nu tijdelijke voorzieningen te treffen van dingen die je al weet dat die gaan veranderen. Zoals de mobiliteit, hè, met zelfrijdende auto's. Of met een infrastructuur groot waar je doorheen kunt lopen, waar je makkelijk dingen in kunt veranderen, zonder dat je meteen maar de hele straat hoeft open te breken en noem maar op.
Wat kunnen wij als aankomende bouwkundigen of stedenbouwers nou doen om de wendbaarheid en veerkrachtigheid in de toekomst te vergroten?
Ja, nadenken over die toekomst. Nadenken over wat zou er mogelijk kunnen gaan veranderen. Hè, dus, en daar al over nadenken. En wat je bijvoorbeeld gewoon in de gebouwen zelf, dat zijn dan niet de stedenbouwkundigen, maar de ontwerpers van gebouwen, moeten gewoon nadenken. Wat gebeurt er met dit gebouw op het moment dat het ontmanteld moet gaan worden? Hoe haal ik het dan wel uit elkaar op zo'n danige manier dat ik het weer opnieuw kan gebruiken? Maar ook vooraf denken, en dat geldt ook voor de stedenbouwkundigen, kwaliteit gaat gewoon langer mee. Dus je moet hoge kwaliteit realiseren. En hoge kwaliteit is natuurlijk een vaag begrip, maar je ziet wel dat gebouwen waar heel veel waardering en gebieden waar heel veel waardering voor is, die gaan veel langer mee. En dat is ook weer veel duurzamer. Dus daar kun je als stedenbouwer of als architect zeker rekening mee houden tijdens je ontwerp.
En hoe maak je die kwaliteit? Hoe kun je daarvoor zorgen?
Ja, kwaliteit is natuurlijk enigszins arbitrair. Want wat de een mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Mooi is wel een onderdeel ervan, maar moeilijk te definiëren. Ja. Maar wel prettig, comfortabel, gezond, flexibel. Dat zijn wel aspecten die wel degelijk heel goed te kwantificeren zijn. Dus denk daarover na. En laat bewoners ook participeren in het proces. Zodat je weet wat de gemiddelde mening is of van een groep mensen is over het gebruik van zo'n ruimte. En dat helpt om een betere kwaliteit te realiseren.
Tijdens deze pandemie werken heel veel mensen thuis en hebben heel veel mensen behoefte aan meer woonruimte en hebben meer behoefte om buiten de stad te gaan wonen of wel buiten de Randstad. Hoe ziet de verhouding er straks uit tussen wonen in de stad met hoogbouw en wonen op het platteland in laagbouw? Bestaat de stad eigenlijk nog wel in de toekomst?
Ja, de trend is de laatste jaren altijd geweest dat er steeds meer mensen richting de stad trokken. Heeft natuurlijk ook te maken met je vervoer naar je werk, heel simpel. En naar het centrum van de stad waar alles gebeurt. Hè. Ik weet niet of de trend heel erg zal gaan zijn dat veel meer mensen op het platteland gaan wonen. Kijk, een betere mobiliteit en zelfrijdende auto's en zo kunnen daar ook zeker aan meehelpen. En betere digitalisering van je werkplek thuis. Ja, het zou zeker een trend kunnen zijn. Ik vind het moeilijk te voorspellen, want daar staat ook tegenover dat mensen juist gebruik willen maken van die binnenstad met loopafstand. Hè? En naar het station willen kunnen lopen en dat soort dingen. Dus ik vind dat twee mechanismen waar ik niet zo van zou kunnen voorspellen wat nu de overhand heeft.
U noemde in het live interview net op de radio heel veel technieken die taken van de mens gaan overnemen. Zoals drones die pakketjes gaan bezorgen of geautomatiseerde voertuigen. Hoe is de verhouding straks tussen mens en technologie? En hoe beïnvloedt de technologie straks het gedrag van de mens?
Ja, een hartstikke mooie vraag natuurlijk. Kijk, tot nu toe heeft technologie, want iedereen was altijd bang dat robotisering en technologische ontwikkelingen, dat die het aantal banen zouden doen afnemen. Nou, daar is nog nooit sprake van geweest. En ik verwacht dat in de toekomst ook niet, hoor. Ik verwacht wel degelijk dat het allemaal meer geautomatiseerd gaat worden. Maar dat ook een stuk gemak voor de mens gaat betekenen. Het is gewoon veel gemakkelijker als dingen voor je geregeld worden. En dat je zelf misschien wel minder uren hoeft te werken. Dat zou op zich heel mooi zijn. Of dat helemaal voor elkaar komt de komende 50 jaar, dat is een lastige voorspelling. Dus ja, ik ben niet goed in het doen van voorspellingen. Maar je kunt je wel voorstellen dat die technologie helpt om Want die pakjes rondbrengen is natuurlijk niet heel erg leuk werk op zich. Maar je moet, om die pakjes te kunnen rondbrengen met automatisch, zul je toch ook moeten programmeren. Zul je de onderhoud moeten plegen aan die dingen. Zul je naar de ethische aspecten moeten kijken van die dingen. Dus er komt weer een heleboel ander werk om de hoek kijken. Wat wel zo is, is dat ik denk dat iedereen ervoor moet zorgen dat hij een leven lang blijft leren. Want juist die nieuwe ontwikkelingen vragen om een andere kennis, om een andere attitude, om andere basisvaardigheden. En ja, daar zul je toch in bij moeten blijven. Dus voor iedereen geldt, zorg dat je jezelf blijft ontwikkelen.
Ja, je zei dat technologie heel veel gemak en heel veel positieve dingen met zich meebrengt. Brengt het eigenlijk ook negatieve dingen met zich mee voor de mens?
Ja, technologie op zich is natuurlijk, denken mensen dat het heel erg moeilijk is. Dan moet ik allerlei moeilijke dingen kunnen. Maar technologie is pas geslaagd als de mens het eigenlijk niet merkt. Als mensen er alleen maar het voordeel van ervaren. Bijvoorbeeld inderdaad dat je al een ambulance voor de deur hebt staan voordat je het hartinfarct echt krijgt. Hè? Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel mooie toepassing van die technologie waar je helemaal niks van merkt en waar je wel de voordelen van plukt. Omgekeerd moet het allemaal, ja, het moet heel makkelijk toegankelijk zijn, technologie. Het moet echt een middel zijn om een betere kwaliteit van leven te realiseren. En niet technologie om de technologie. Maar technologie is voor veel mensen wel moeilijk. Maar zorg dus ook dat je geen analfabeet bent op het gebied van technologie. Dus probeer ook een klein beetje mee te blijven doen in die ontwikkeling.
Er zijn ontzettend veel technologische ontwikkelingen om de stad steeds veerkrachtiger te maken. Maar uiteindelijk ontwerpen dus echt voor de mensen in de stad, voor de bewoners. Wat en hoe groot is de invloed van de bouwkundige op het geluk van de mens?
Ja, ik denk dat het ontwerp van een gebouw en een omgeving, dat heel veel invloed heeft op de kwaliteit van leven, op het geluk van de mensen die daar wonen. Het biedt je een omhulling, een veiligheid natuurlijk, maar ook een stuk gezondheid. Hè. Door een gebouw goed te ontwerpen kun je het ook veel gezonder maken, omdat je een betere luchtkwaliteit realiseert. Hè. Maar ook een stedenbouwkundig ontwerper kan ervoor zorgen dat hij het zo ontwerpt dat mensen veel sneller geneigd zijn even met de fiets te gaan. Wat ook een stuk positief effect heeft op je gezondheid. Of een stuk te lopen. Je kunt als stedenbouwkundig ontwerper daar ook heel veel in doen. En ook groen integreren in de omgeving. En het zijn allemaal dingen die de kwaliteit van leven heel erg beïnvloeden. Dus ja, ik denk dat ontwerpers een heel grote invloed hebben op dat geluk van die mensen.
Alle technologie wordt eigenlijk alleen nog maar complexer de komende jaren. U hebt natuurlijk heel veel contact gehad met toekomstige bouwkundigen. Hebt u vertrouwen in de volgende generatie van bouwkundigen?
Ik heb superveel vertrouwen in de nieuwe generatie. Ik heb zoveel prachtige, leuke, enthousiaste, positieve, hoogwaardige kwaliteit studenten meegemaakt. Ja, ik zeg altijd tegen iedereen, ik heb alle vertrouwen erin. Dan ben ik echt heel oprecht dat die nieuwe generatie, ze is zo slim, ze is zo goed van wil. Ik ben alleen maar heel erg enthousiast. Dus ik persoonlijk heb er het volste vertrouwen in dat deze nieuwe generatie ons gaat helpen naar een betere toekomst. Ik zou wel weten van jou willen weten, zie jij nog dingen waarvan je denkt, daar moet je rekening mee houden als je Brainport Smart District gaat bouwen. Vergeet dit vooral niet.
Ja, dat is denk ik wat je zelf ook heel erg noemde, betrek vooral de bewoners erbij. Wij leren in Delft altijd echt heel erg om te denken vanuit de mens, wat heeft de mens nou nodig? En dus niet alleen kijken naar de techniek, maar ook hoe dat het gedrag van de mens beïnvloedt. Dus ik denk dat heel belangrijk is. Om ze inderdaad wel samen te blijven brengen. Dat ze niet voor nog raken aan de techniek. Maar juist ook om de mensen om hen heen. Want daarvoor ontwerp je uiteindelijk.
Helemaal mee eens. En ik hoop dat we dat ook in volle breedte doen. Want dat is wel de bedoeling.
Nou, goed om te horen.
En dan nu Jim Stolze. Tech-ondernemer en medeoprichter van AIgency. Hij wordt geïnterviewd door Matthijs Prevaas, student civiele techniek.
Jim, kom maar op. Wat vind jij het mooiste gebruik van AI tot nu toe?
Nou weet je, dan moet je toch kijken naar wat hebben we eraan. En dan is natuurlijk in de zorg het feit dat bijvoorbeeld in India, dan heb je mensen die een oogziekte hebben, dat heet diabetische retinopathie. 40% van de mensen die dat heeft, die wordt uiteindelijk blind, omdat er geen artsen zijn om naar die foto te kijken en de diagnose vast te stellen. Dus wat is er nu gebeurd? Nu hebben een aantal AI-experts gewoon wetenschappers, die hebben een database gepakt van 130.000 oogfoto's, waarbij echte doktoren hebben aangegeven of dit een zaak is van pas op naar het ziekenhuis of het zit wel goed. Een hele simpele klassificatie eigenlijk. Ja. Dat model is getraind en dat zorgt er nu dus voor dat als je in India heel ver van een ziekenhuis afwoont en je denkt dat je iets aan je oog hebt, dan kan iedereen nu een foto gewoon maken met zijn smartphone. Die foto gaat naar de cloud en die krijgt terug wat het model, dus op basis van die 130.000 foto's, zou adviseren. Moet ik inderdaad urenlang ergens een bus pakken om naar een ziekenhuis te gaan, of is het wel oké en kan ik thuis blijven? Dat vind ik een hele concrete toepassing van AI.
Dat is natuurlijk heel mooi. En wat ik me daar ook bij afvraag is natuurlijk hoe meer datastuk je er eigenlijk voor krijgt. Dus hoe meer mensen dat gebruiken, hoe accurater dat wordt, lijkt me.
Sterker nog, we hebben het nu eigenlijk over de technologie deep learning. Dat is een subset van machine learning. Deep learning kan ook uit de voeten met grote hoeveelheden ongestructureerde data. En dan blijkt dus, in Amerika zeggen ze, the truth starts with 1 million examples. Eigenlijk heb je 1 miljoen voorbeelden nodig om een deep learning algoritme voortaan datzelfde object of diezelfde constellatie van pixels correct te herkennen in een andere situatie. Dus dan kan je nagaan, is die database van 130.000 foto's eigenlijk nog mager.
En als je daar dan over nadenkt, waar zie jij dan in de toekomst, zeg maar, waar zie je AI het beste naartoe gaan? Waar zie je de toekomst?
Ja, nou weet je, AI is niet een levend ding met een eigen wil. Dus wij bepalen waar het naartoe gaat. En dan zou je kunnen zeggen dat wij als mensen een soort supergereedschap hebben gekregen. Mijn schoonvader is boekhouder. Die heeft een hele tijd op papier heeft hij de boekhouding gedaan. Mm-hmm. En dan zei hij me, als het even lastig werd, dan pakte ik de zakjapannen en de rekenmachine erbij. Nou, en daarna natuurlijk boekhoudpakketten, Exact, et cetera. Online boekhoudsoftware. Hij heeft niet minder opdrachten. Hij is veel productiever. En hij heeft dus een gedeelte van zijn brein uitbesteed aan software. En zo zou je dus zien dat wij AI eigenlijk gaan zien als dat rekenmachientje, maar dan voor andere taken, wat gecompliceerdere, wat voorwerk voor moeilijke beslissingen. Dus uiteindelijk denk ik dat we er echt beter van worden.
En wat denk jij dan dat de grootste misvatting is van AI? Want ik hoorde je net al een beetje over van, joh, ja. Mijn vader die zat met zijn rekenmachine natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je denkt dat een van die misvattingen is, hij is helemaal niet meer nodig.
Ja. Nou, er zijn, ja, het goed dat je het zegt, er zijn twee grote misvattingen. De eerste is, waar ik al jaren tegen strijd, is dat beeld van Terminator. Op de een of andere manier heeft Hollywood dat zo knap gedaan dat wij inderdaad denken dat robots kunnen denken en dat ze een eigen agenda gaan ontwikkelen en zich tegen ons keren. Ik heb nog geen eens woorden meer om dat tegen te spreken. En ik denk dat de luisteraars naar dit interview, dat die het of met mij eens zijn of mij nu een e-mail gaan sturen om mij daarvan te overtuigen dat het wel zo is. Maar ik heb nog geen greintje bewijs daarvan gezien. Het andere misvatting is inderdaad dat AI banen gaat opeten. Sommige banen, ja. Laten we dat ook gewoon eerlijk zijn. Maar het is niet de helft van de banen wat eerder is beweerd. Die studies zijn ook allemaal teruggetrokken en gerectificeerd. Het blijkt inderdaad, werk is altijd veranderd. En dat betekent dat sommige taken, onderdelen van jouw beroep, inderdaad misschien gedaan kunnen worden door een stukje software. Maar dat betekent niet dat jouw beroep verdwijnt. Het betekent eigenlijk, nou, ik had net al mijn schoonvader, de boekhouder, die heeft beter gereedschap gekregen om zijn werk te blijven doen. Hij kan nu alleen wat meer tijd besteden met zijn klant. Gewoon een gesprek van mens tot mens, in plaats van dat hij bezig was met het uitdraaien van cijfertjes.
Ja, Jim, er sterven ongelooflijk veel mensen in het verkeer. Meestal door eigen toedoen of door het toedoen van anderen. Het is ook een gegeven dat bij zelfrijdende auto's, dus die door software aangestuurd worden, dat het percentage veel lager ligt. Maar toch is er nog niet echt grootschalige adoptie van die methodes.
Ja.
Hoe denk je dat wij daar verandering in kunnen brengen?
Oeh, dat is een hele goede vraag. Je neemt al mee in je vraag dat eigenlijk zijn mensen hele slechte chauffeurs, hè?
Mm-hmm. Ja.
Dat kan je op basis van de cijfers kan je dat zeggen. En inderdaad, een zelfrijdende auto, en ik maak hier aanhalingstekens bij, want die is er nog niet, maar het concept van een zelfrijdende auto, dat zou dus veiliger zijn. Maar, en dat is dus precies waarom deze discussie zo moeilijk te voeren is, een auto die 90% van de tijd goed rijdt op de snelweg en zo, en dat allemaal fantastisch kan, en die niet in slaap valt en niet dronken is, et cetera, dat vinden we geweldig. Alleen diezelfde auto hier om de hoek op een grachtje in Amsterdam, die kan zichzelf niet uitparkeren omdat er een fiets voorbij komt. Er komt een wandelaar voorbij en hij mag de wet niet breken. Dus zo'n auto in het hartje Amsterdam, en dit is een quote van Carlo van der Weijer, die heeft gezegd, zo'n zelfrijdende auto die parkeert zichzelf in een hoekje en die gaat stil zitten huilen. Die auto mag niet de wet breken, dus is die niet functioneel. Dus die droom die wij hebben dat er echt een zelfrijdende auto gaat komen, ik ben bang dat dat een droom blijft. Wat je eerder zal zien is dat er auto's komen die menselijke tekortkomingen zullen compenseren. Dus op een campus die overzichtelijk is, waar geen gekke dingen gebeuren, daar zou je inderdaad autonoom vervoer zien. Kleine trolleys of shuttles die een bepaalde route afleggen zonder chauffeur, dat geloof ik wel. Maar in de echte wilde wereld zal het voornamelijk AI zijn die menselijke tekortkomingen compenseert. Dat als je een beetje zit in te dutten, dat je auto zegt piep, 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 wakker worden. Of ingrijpt als jij niet ziet dat hij verkeerd rijdt. Dus we krijgen een soort omgekeerde artificial intelligence, namelijk de menselijke fout compenserende intelligentie.
Voorlopig nog niet ogen dicht en een tukje dus op weg naar het werk.
Nee, ik zou het ook wel willen, maar dat is echt nog ver weg.
Dan had ik nog een vraagje voor je. Denk je dat wij, en dan bedoel ik mijn generatie, dus zeg 18 tot 25, de huidige studenten, denk je dat wij er genoeg mee bezig zijn met AI en algoritmes?
Ja, ik denk dat je dat natuurlijk vanuit je persoonlijke nieuwsgierigheid en de ubiquity of bronnen die er zijn, dat wel tot je komt als je daarvoor open staat. Er zijn maar weinig studenten nu die als een soort, als de Amish zeggen van nee, ik hoef geen technologie. Zeker niet bij de TU Delft natuurlijk. Dus je zit dan op de eerste rij. En ik denk eigenlijk dat zeker het werk van de ingenieur is natuurlijk ook steeds digitaler geworden. Processen zijn geautomatiseerd, systemen worden op elkaar aangesloten. Net toen we naar deze studio toeliepen, hadden we het al even over parametrisch design of algoritmisch design. Je ziet nu steeds meer ontwerpers, ook architecten, die samenwerken met een algoritme. Dus het algoritme maakt iets heel grilligs, iets geks. En dat is interessant. Misschien kan ik daar een trap van maken. En dan past hij het weer aan en dan past het algoritme zich aan. En zo ontstaan er dus allerlei nieuwe producties die niet zonder de mens, maar ook niet zonder de computer tot stand hadden kunnen komen. En dat vind ik echt wel heel, heel exciting.
Ja, snap ik. Ik ook. Heel erg. Ja. Als student van de TU Delft natuurlijk. Het zijn spannende tijden in de toekomst.
Ja. Kijk, ik weet niet of een algoritme het Prins Klausplein had kunnen ontwerpen. Maar ik weet zeker dat daar toch computers voor gebruikt zijn.
Ja, precies. Hey Jim, dan had ik nog één laatste vraagje aan jou. Je zei net van, ik zou liever eigenlijk nu jong zijn. Want dan heb ik de hele toekomst van AI nog voor me.
Ja.
Wat zou jij de leerlingen van 6 VWO nu willen meegeven qua studiekeuze, qua jezelf future-proof maken? Wat zou je ze willen meegeven?
Dat is een hele confronterende vraag inderdaad. Ik realiseerde me dat net pas. Ik zou nu eigenlijk wel in 6 VWO willen zitten inderdaad. Ja. Sterker nog, ik vond destijds 5 VWO zo leuk dat ik het 2 keer heb gedaan. Maar dat terzijde. Kijk, ik ben er niet om beroepskeuzeadvies te geven. Ik vind als jij nu in 6 VWO zit, dan je staat nog zo open. Je moet eigenlijk nog ontdekken wat je leuk vindt of waar je goed in bent. En ik kan alleen maar dan zeggen, ga zoveel mogelijk verschillende dingen doen. Nodig jezelf uit op onbetaalde stages bij bedrijven waar je tegenop kijkt of die juist helemaal niet leuk vindt. Ga voornamelijk heel veel dingen ontdekken. Dan zie je vanzelf waarop je aanslaat. En je komt dan mensen tegen die een beetje of lijken op jou, die of juist helemaal niet op jou lijken. En dan ga je samen dingen doen. En dat is eigenlijk veel interessanter dan nu te zeggen, nou, dit is het beroep wat bij mij past. Natuurlijk kan ik wel zeggen, op basis van er is een concept dat heet de 21st century skills, dat het nu niet zo heel veel zin heeft om iets te gaan studeren wat een hele grote component redeneren of IQ met zich meebrengt. En dan heb ik het natuurlijk over processen die makkelijk te automatiseren zijn. Repetitieve, voorspelbare taken. Maar ja, laten we eerlijk wezen, wie zou dat nou willen gaan doen ook?
Ja, precies.
Dus dan kan je beter aan de andere kant van het spectrum kijken. Creativiteit komt mee ontzettend veel behoefte aan. Omdat de technologie zoveel uitbreidt, hebben we juist andere manieren van denken nodig. Of beroepen waar empathie belangrijk is. Want als computers 1 ding niet kunnen, is het menselijk zijn. Dus daar komt alleen maar meer behoefte aan. Dus dat zou mijn advies zijn. Ga vooral heel veel verschillende dingen doen. Kom andere mensen tegen. En vervolgens ga geen studie doen waarvan je van tevoren weet dat die te automatiseren valt.
Ja, precies. Top, Jim. Dankjewel. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat de toekomst er rooskleurig uitziet. Voor ons allemaal.
Nou, precies. Ik vertrouw op jullie in dat geval. Dus dan komt het helemaal goed.
Dan gaan we door met Ton van der Steen, hoofd biomedische technologie aan het Erasmus MC. Hij wordt ondervraagd door Iris Moes, student klinische technologie.
U heeft zelf ook gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Ik was heel benieuwd, wat heeft u als student geleerd waar u nu nog altijd plezier van heeft?
Ik heb heel veel signaalbewerking gedaan bij natuurkunde. En ik heb natuurkunde gestudeerd, veel signaalbewerking. Maar ook gewoon kijken naar fenomenen. Van waar, wat is hier nou aan de hand? En kijk, ik ben nu hoofd biomedische technologie. Wat ik professioneel doe, behalve mensen bij elkaar brengen, is gewoon klinische problemen vertalen in natuurkundige problemen en dat dan oplossen met techniek. En die vertaalslag van natuurkunde naar techniek, ja, dat heb ik gewoon heel hard geleerd als student natuurkunde aan de TU Delft.
En dat over signaalverwerking. Ja. Kunt u dan een specifiek voorbeeld daarvan noemen?
Mijn afdeling is met name bezig met het ontwikkelen van diagnostische apparatuur, waar heel veel gebruik gemaakt wordt van geluid, ultrageluid en ook van licht. En om gewoon afbeeldingen te maken van natuurkundige fenomenen, bijvoorbeeld elasticiteit, bijvoorbeeld de snelheid van een bepaalde golf, daar heb je gewoon heel veel signaalbewerking voor nodig om dat tot stand te krijgen.
Dat speelt inderdaad een belangrijke rol daarin. Wat is, we gaan even heen naar een andere vragenkant op. Je hebt medische doorbraken en vooral medisch-technologische doorbraken. Wat is volgens u de grootste medisch-technologische doorbraak geweest?
De grootste ooit, dat is wat lastig. Maar ik denk überhaupt het kijken in het lichaam zonder dat je het openmaakt. Dus röntgen, echo, MRI, noem maar op. Dat is een hele belangrijke. En aan de therapeutische kant denk ik dat de grootste medische technologische doorbraak van de laatste 30 jaar, dat is de stent. Dat is een veertje wat je op het moment dat je een hartinfarct hebt, kan je dat gewoon op een ballon zetten, dat veertje. Die ballon die zit op een katheter. Je kan die via de lies kan je die opvoeren tot in de kransslagaderen, dus de slagaderen rondom het hart. En die kan je opblazen. En op zo'n manier kan je een hartinfarct behandelen.
En valt daar nog iets aan te verbeteren aan de stent?
Daar valt altijd wat aan te verbeteren. Dat is gewoon, het is al heel erg goed. Laten we dat in ieder geval vooral vaststellen. Kijk, het is ook zo dat er heel veel ontwikkelingen geweest zijn. Eerst waren dat gewoon, het leken wel veertjes als ze gewoon van een rol afgeknipt waren. Dat is hoe dat helemaal in de beginfase was. Daarna is er heel goed nagedacht over hoe je die veertjes nou precies zo maakt dat de struts, dus de draadjes, zeg maar, zo dun mogelijk zijn. En dat die wel maximale integriteit heeft, zodat die gewoon goed stevig is. Daarna zijn er medicijnen opgezet om te zorgen dat niet weer atherosclerose in die stent gaat groeien. Nou, dat gaat ook goed. En een ontwikkeling die daarna plaatsgevonden heeft, is dat ze die stents zelf oplosbaar gemaakt hebben, zodat het lichaam die stents weer oplost. Dat laatste, dat is nog niet gelukt in ieder geval. Dus dat is een concept waar ze gewoon toch enigszins van terug aan het komen zijn. Het is wel zo dat de procedure van dat stenten, daar valt nog een heleboel aan te verbeteren. En ja, dat is dus zo. Kijk, die interventiecardiologie, die is gewoon ontzettend goed. Dat moeten we even gewoon wel vaststellen. Op het moment dat je het met een hartinfarct redt tot in de ambulance, zeg maar, dan is de kans dat je nog overlijdt gewoon heel erg klein. Maar het is wel zo dat iedere patiënt die gestent wordt, 12% van die patiënten is binnen een jaar weer aan de beurt. Moet weer behandeld worden. En wij denken dat we door heel nauwkeurig te kijken waar je nou precies zou moeten stenten en hoe je zou stenten, dat je daarmee die 12% drastisch mee omlaag moet kunnen brengen. En daar zit nog een grote verbeterslag te maken.
Het is mooier als daar winst behaald kan worden.
Ja.
Nou ja, al die verschillende ontwikkelingen, niet alleen op het gebied van de stent. Het gaat ontzettend snel, er is ontzettend veel. Hoe zorgt u dat u een beetje up-to-date blijft daarover?
Dat is gewoon kijken naar. Je moet niet in den brede up-to-date proberen te blijven. Dat is ook helemaal niet zinnig. Maar gewoon, het is niet zo moeilijk om de spannende ontwikkelingen die voor jou specifiek, voor jouw werk in het lab belangrijk zijn, om dat gewoon toch behoorlijk grondig bij te houden. Het is trouwens ook niet zo moeilijk om oppervlakkig wel op de hoogte te blijven. Gewoon om de trends te volgen en om te begrijpen waar bepaalde technieken voor dienen. En of ook wel een gevoel hebben van gaat het wel of gaat het niet werken. Daar hoef je niet alle details voor te kennen.
Gewoon de grote lijnen die belangrijk zijn voor uw vak. En is er een bepaalde medisch-technologische ontwikkeling of een product of wat dan ook waar u met smacht op zit te wachten?
met smart op zit te wachten. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld hartfalen. Dat gaat, we worden steeds ouder. Dat gaat gewoon een van de grootste problemen zijn die we in de zorg hebben, hartfalen. Dat gaat ontzettend veel mensen gaan dat gewoon krijgen. Tegelijkertijd is het zo op dit moment dat als er een vanaf het moment dat de diagnose hartfalen gesteld wordt, dat is gewoon, ik geloof dat binnen 2 jaar 25% van de patiënten overleden is. Ja, dat is natuurlijk erg jammer. Ik bedoel, je hoopt dat je het veel eerder kan detecteren en dat je met vroege detectie gewoon eerder de patiënt bloeddrukverlagers kan geven, leefstijladviezen, zodat hij inderdaad dat hartfalen in ieder geval een stuk later krijgt. En daar is gewoon een enorme gezondheidswinst mee te maken. En ja, we werken dus ook gewoon aan een methode om dat hartfalen gewoon in een hele vroege fase al op te sporen.
Dus dan maak je eigenlijk gebruik van zoveel mogelijk data, zoveel mogelijk gegevens en je doet veel metingen?
Nee, we doen dat met, dat noemen we high frame rate echografie. Echografie, dat is een techniek die normaal 50 tot 100 beelden per seconde heeft. We zijn nu aan het werk aan technieken waarbij je 5000 beelden per seconde kan maken. En de grap is, op het moment dat je dat doet, dan kan je ineens hele andere natuurkunde zichtbaar maken in je in het lichaam. En wat we bijvoorbeeld doen is, op het moment dat je hart slaat, zeg maar, dat kloppen van je hart, dat is het dichtslaan van je hartkleppen. Nou, op het moment dat een hartklep dichtslaat, gaat er een mechanische golf lopen over je hartspier. En die golf die kan je dus zien als je 5000 keer per seconde kijkt. En nou is de snelheid van die golf is dus bepalend voor de conditie van het hart. En we denken dat we met die techniek dus inderdaad hartfalen veel vroeger kunnen opsporen dan wat we nu kunnen.
Dat zou een hele mooie ontwikkeling zijn in de zorg, absoluut. Ja. Over al die ontwikkelingen en over al die devices, we hebben thuis steeds meer smartphone-apps waarmee we onszelf kunnen monitoren, onszelf kunnen meten. Slaan we straks niet een beetje door en worden we niet onze eigen arts? Dus dat we bij een arts komen en zeggen, nou, mijn telefoon zegt dit, ik heb dit en ik wil hier medicijn voor.
Ik denk dat dat niet zo verstandig is. Ik bedoel, dokter internet maakt een boel patiënten. Uiteindelijk, je kan wel degelijk gewoon duiden dat je een probleem hebt, dat je je niet lekker voelt, zo gezegd. Maar uiteindelijk denk ik dat het wel degelijk nuttig is dat je een arts de diagnose gaat stellen en dat je dat niet zelf gaat zitten doen.
Dus het is niet zo dat we door de technologie verder van ons gevoel gaan staan?
Ik hoop het niet. Het zou zomaar wel kunnen. Ja, nee, dat gevaar zit er wel degelijk in, ja. Kijk, en je hebt met name met die gezondheidsapps, die zijn trouwens meestal geen medische apparatuur. Hè? Meestal is dat consumentenmarkt. Hè? Dat moet je ook wel even beseffen. Ja. En dat heeft als zowel als voordeel als nadeel dat er dus niet hele strenge keuringen op zitten en toelatingseisen. Het voordeel is dat het veel sneller toegepast kan worden. Maar het nadeel is dat je gewoon niet zeker weet of dat wat eruit komt, of dat wel zinnig is. En je gaat gewoon door die apps gewoon een heleboel vals positieven krijgen. Mensen die dus denken dat ze ziek zijn omdat hun telefoon zegt dat hun hartslag in 10% van de gevallen toch net niet oké is. En denken van, help, ik ben ziek.
En ligt die verantwoordelijkheid ervoor dat een patiënt steeds meer afgaat op de apps bij de fabrikant? Of is er een arts die dan moet vertellen eigenlijk aan de mensen thuis van, ga niet uit op die app, maar vertrouw op je gevoel en kom naar een arts als het echt nodig is?
Nou, weet je wat het is? Je kan het ook nog heel anders benaderen. Je kan wel degelijk gewoon jezelf in de gaten houden. Of nee, zorgen dat je in de gaten gehouden wordt met allerlei apps. En die vervolgens die gegevens gewoon naar een ziekenhuis transporteren. En dan vervolgens een arts of een algoritme laten bepalen van, of in ieder geval een advies aan een arts geven van, nou, ik zou deze patiënt maar eens gaan zien. Snap je? Maar uiteindelijk, of een arts eruit gaat leggen dat je een gezondheidsapp niet moet gebruiken. Kijk, uiteindelijk, mensen worden heel sterk gestimuleerd om gezondheidsapp te gebruiken om andere redenen. Omdat gewoon die gezondheidsapp, ja, dat is gewoon een terugkoppeling die je hebt van een bepaalde levensstijl. En dat is wel degelijk gewoon nuttig. Dat je gewoon door lifestyle aanpassingen kan je wel degelijk natuurlijk zorgen dat mensen beter gezond blijven. Dus voor de preventiekant zijn die apps gewoon. Maar ze hebben een andere rol dan detecteren of je ziek bent. Het is meer bevestigen dat je gezond bent.
Mooie insteek. Goed ook in kaart gebracht. Tot slot was ik benieuwd. U had het er vaak over de samenwerking tussen klinici en ingenieur. Nou, ik ga het toch een beetje benoemen. Ik studeerde zelf klinische technologie, technical medicine. Hoe ziet u de rol van een klinisch technoloog daarin, in die samenwerking?
Nou, die is gewoon heel erg belangrijk. Kijk, ik denk dat iedere arts en iedere ingenieur die zal het belang van samenwerking op het moment dat je iets met gezondheid wil of met name medische technologie, zal die gewoon gewoon blind onderschrijven. Dat bedoel, daar hoeven we geen missiewerk meer voor te doen. Maar het is wel degelijk zo dat artsen en ingenieurs gewoon... Ja, ze hebben gewoon een andere cultuur. Ze werken op een ander tempo. De taal is anders. De prioriteiten zijn daardoor ook anders. En ja, een klinische technoloog die kent natuurlijk allebei de werelden. En dus ik denk gewoon dat die met name aan de implementatie van nieuwe technieken, maar ook gewoon het toepassen in het ziekenhuis, dat ze gewoon een hele belangrijke rol kunnen spelen.
Fijn om te horen. Geeft het mij ook nog meer vertrouwen en zin in mijn studie. Dank u wel dat ik te woord mag staan.
Graag gedaan.
Jos Benschop, Vice President Technology bij chipfabrikant ASML, wordt geïnterviewd door Yavuz Jinek, student Sustainable Energy Technology.
Nou, goedemorgen. U heeft het net al heel lang gehad over van alles en nog wat de ASML interesseert. En u heeft onder andere gehad ook over die Moore's Law. En ik zat daar ook al een beetje mee te spelen. Die wet wordt natuurlijk een beetje beschouwd als op sterven na dood. Hoe ziet u die ontwikkelingen in de toekomst? Zeg maar? Kan het nog kleiner en nog efficiënter? Of is dat ook echt het einde van het tijdperk?
Nou, kijk, je moet eens googlen naar het einde van Moore's Law. Dan zal opvallen dat al decennia lang voorspeld wordt. En altijd 5 jaar tot 7 jaar vanaf nu. En ik denk dat dat ook nu niet het geval is, dat het nog lang doorgaat. Wat we wel zien, en dat is eigenlijk ook niks nieuws, dat Moore's Law, dat je steeds meer functionaliteit krijgt in kleinere chips, voor minder kosten, minder energie, heeft altijd meerdere engines gehad. En één daarvan was shrink, het maken van kleinere lijnen. Ook dat, voorspellen we, gaat nog 10 jaar door. Daarnaast zijn er andere dingen die een rol spelen en steeds krachtige chips leveren. Bijvoorbeeld dat we in de derde dimensie gaan. Dat we lager gaan stapelen. Een perfect voorbeeld van Moore's Law zonder dat die lijnen kleiner worden. Moore's Law gaat eeuwig door. Een bode uitspraak. En de shrink zal de komende decennium een rol blijven spelen.
En dan dat voorbeeld wat u aanhaalt, is dat een voorbeeld van More Than Moore? Wat ook wel eens wordt aangehaald?
Nee, dit is al realiteit voordat men sprak over More Than Moore. De NAND-chips, dus de geheugenkaart in je telefoon, in je fototoestel, daar is men al jaren geleden van steeds kleinere lijntjes. Het was het segment wat het meest agressief kleinere lijntjes printte. Is men eigenlijk van het ene moment op het andere moment gaan stapelen. En stapelen we nu meer dan 100 lagen op elkaar. Een perfect voorbeeld van meer functionaliteit per vierkante centimeter. Zonder dat de lijntjes kleiner moeten worden. More Than Moore is gangbaar, is een veel breder begrip, maar de voorbeelden zijn er eigenlijk al.
Oké. Dus u denkt ook dat die wet in die zin dus eeuwig door zal blijven gaan, dat er altijd genoeg innovatiemogelijkheden zijn ook om...
Zolang er ideeën bestaan, blijven we de innovatie doordrijven. Zolang er waarde wordt gecreëerd met innovatie, blijven we de innovatie doordrijven. En zoals gezegd, ik voorzie dat de komende decennium dit onverminderd doorgaat. En de pessimisten hebben we al regelmatig laten zien dat ze ongelijk hebben.
Ja, precies, dat het ongelijk is bewezen. Een wat minder technische vraag. De Dies Natalis van de TU gaat natuurlijk over resilience in het kader van de pandemie natuurlijk. Het studentenleven is natuurlijk net ja. even anders dan het bedrijfsleven. Ja. U gaf net bijvoorbeeld ook aan dat er best wel een tekort is op beta-gebied. Wat voor verwachte aanpassingen heeft een student nodig? Of waarmee moet een student zich wapenen als hij de stap maakt naar het bedrijfsleven? En wat voor gouden tip heeft u bijvoorbeeld voor een aanstaande student die bij ASML gaat werken?
Ik denk dat het antwoord op die vraag helemaal niet gedreven wordt door de pandemie waarin we nu midden zitten. Want die studenten van dadelijk die komen hopelijk op de markt als de pandemie alweer ruim achter ons ligt.
Maar de veerkracht die ze kunnen tonen, die nu in de pandemie...
Nou ja, ik denk dat ze kunnen terugkijken op deze tijd. Dat we met z'n allen door een diep dal zijn gegaan. En ik moet er niet aan denken, als ik zo jong was als jij, dat ik niet naar buiten zou kunnen. Maar dat je na een paar jaar merkt dat je eigenlijk nog steeds weer gewoon goed kunt leven. Dus ik denk een van de dingen die we met z'n allen moeten leren, dat we zijn veel, veel krachtiger dan we denken. We willen altijd meteen iets, maar als het dan niet gebeurt, life goes on. Dus ik denk dat dit een harde leerschool is. Een pijnlijke, een vervelende, een ongewenste leerschool. Maar dat ook de jonge lui van tegenwoordig zullen denken van ja, we zijn er wel doorheen gekomen met z'n allen.
Dus dat iedereen zelf bewuster wordt eigenlijk over het feit dat we al die veerkracht
dat je ook leert omgaan met die tegenslagen. En dat je daar sterker uit kunt komen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, als ik naar mijn eigen carrière ook kijk, zijn de meest vervelende momenten, achteraf gezien, de momenten waar ik het meest van geleerd heb.
Ja, precies. Dus dan gaat het niet stuk, maar dan daar haalt hij een wijze les uit eigenlijk.
Ja, dat is een bekende song, hè? If it don't kills me, it makes me stronger. Ja. En ik denk dat dat ook voor de studenten geldt.
Precies. Ik spring misschien een beetje van de hak op de tak. Maar ik heb vijf verschillende soorten vragen voorbereid. En natuurlijk met mijn studieachtergrond in duurzame energietechnologieën moet ik die vraag wel stellen. Wat voor maatregelen nemen jullie binnen ASML om duurzamer te opereren? En heeft u daar misschien voorbeelden van?
Nou, dat is een thema wat wij buitengewoon serieus nemen. We krijgen vragen van onze klanten, van onze medewerkers, van onze shareholders om te investeren in duurzaamheid. Wij zijn er ook trots op dat we op de Dow Jones Sustainability Index staan. Als een maakbedrijf staan wij daar zelfs heel hoog in. Heel concreet voorbeeld is reuse. Ik bedoel, mensen denken altijd aan energiezuiniger werken. Dat doen we ook. Maar reuse is een heel belangrijk thema. Dus componenten terughalen, refurbishen. En zeg maar as new we kunnen gebruiken. Dat bespaart natuurlijk gigantisch veel grondstoffen, energie, materiaal. Dat is een heel concreet voorbeeld waar we heel actief aan werken binnen het bedrijf.
Een ander onderwerp wat ik wil aan de kaak wil stellen gaat over wat meer ethische dilemma's. Als shiftmachinefabrikant zijn jullie natuurlijk niet direct in beeld voor de consument. Maar ik kan me ook voorstellen dat bij het verkoop van een machine aan een land of een bedrijf waar bijvoorbeeld corruptie hoog op de agenda staat en de machine wordt gebruikt voor het maken van chips in de militaire industrie. Of voor afluisterpraktijken of andere malafide praktijken, dat het toch gevoelig ligt. Hoe gaan jullie daarmee om?
De ethische vraag is een belangrijke vraag. Maar laat me vooropstellen dat in mijn ogen technologie niet ethisch of onethisch is. Het is de mens die de technologie gebruikt die daar ethisch of onethisch mee om kunt gaan. En dat geldt bijna voor alles. Als je een draaibank hebt, kun je die draaibank gebruiken om een deurbel de mechanica van te maken. Je kunt ook een wapen van maken. En zelfs een wapen is niet per definitie onethisch. Kun je wel onethisch gebruiken. Dus het is het gebruik van onze technologie. Wij staan inderdaad vrij ver van die eindgebruiker af. Wij maken een machine, die wordt gebruikt om chips te maken. Die chips worden gebruikt voor van alles. We moeten erop vertrouwen als samenleving met z'n allen dat er wetten zijn en checks en balances zijn die het onethisch gebruik verminderen / onmogelijk maken. En het is niet mogelijk voor ons en het is ook niet aan ons om ervoor te zorgen hoe onze machines uiteindelijk... Kijk, iemand die hamers maakt kan ook niet garanderen dat niemand met zijn hamer een ander zijn kop inslaat. Daarvoor hebben we wetten, afspraken in de maatschappij. Die zullen daarvoor moeten zorgen. Het thema is uiteraard wel belangrijk en wordt ook door ons wel serieus genomen.
Ik merk dat het thema ook überhaupt lastig is bij de gemiddelde beta-student. Ik heb dat zelf ook ervaren. Dus vandaar dat ik ook benieuwd was naar uw inzicht daarover. Ik merk dat het toch vaak inderdaad een kip-ei verhaal wordt van oké, wie moeten we nou de schuld daarbij geven? Of wat is de oorzaak? Waar ontstaat het? Vandaar dat ik daar benieuwd naar was. Maar ik snap uw punt. Ik zeg ook niet dat ik er helemaal oneens mee ben. Maar het is ook een lastig dilemma. En dan afsluitende vraag. Houdt u ook continu bij hoe de ontwikkelingen gaan rondom de verkoop aan China?
Ja.
En hoe gaat dat proces? Zet u daar dan druk achter?
Nee, kijk. Dit is er is gewoon een geopolitieke handelsoorlog aan de gang. En helaas vinden wij ons daar middenin. Onze EUV-machine is zeer gewild, ook door de Chinese chipsindustrie. Staat op een lijst van de Amerikanen, waardoor die alleen geleverd mag worden met toestemming van de Nederlandse overheid. Dus dat vragen wij dan keurig. Maar dat is met of zonder toestemming natuurlijk een heet hangijzer. Wij zouden graag leveren, maar vooralsnog mag dat niet en dus doen wij dat niet. Maar kijk, we praten over die ene EUV-machine, maar de Chinese chipindustrie heeft ook heel veel andere machines nodig. Die mogen wij nog wel leveren en dat doen wij.
Ja, precies. Dus er zijn nog genoeg mogelijkheden in die zin om te handelen.
Ja, zeker.
Tot slot Annemieke Nijhoff, algemeen directeur van Waterinstituut Deltares. De interviewer is Jasper Schijmans, student waterbouwkunde.
Ja, goedemiddag. Nou, hartstikke een eer om hier te zijn, om je wat vragen te mogen stellen. Ik heb net gehoord dat ik gewoon mag tutoyeren, waterbouwen zonder elkaar.
Zeker.
Ik wilde eigenlijk meteen even beginnen met een topic wat echt hot and happening is nu in mijn master, Building with Nature. En dat gaat natuurlijk over bouwen met de natuur. En wat is uw kijk eigenlijk op bouwen met de natuur? En hoe kunnen wij als Nederlanders nog meer met de natuur bouwen in plaats van tegen de natuur inbouwen?
Ik zie bouwen met de natuur als een hele goede transformatie in denken die eigenlijk 30 jaar geleden al een beetje is ingezet. Toen we toch bewust werden van de grenzen van onze ingenieurs mogelijkheden om alles naar onze hand te zetten. Met zeker ook de verwachting dat de extremen meer gaan toenemen, dat het beter is om de veerkracht van systemen te vergroten en de natuur en de ecosystemen zijn daar eigenlijk het beste van. Dus we kunnen ontzettend veel inspiratie uit de natuur halen van hoe de natuur incasseringsvermogen vergroot. Mm-hmm. En het levert ook landschappelijk gezien hele mooie combinaties op tussen waterbeheer en natuur. Kijk maar naar de Markerwadden. Kijk maar naar ruimte voor de rivier, naar ons rivierenlandschap. Daar hebben we echt, vind ik zelf, een hele mooie combinatie van het versterken van de natuur en het ecologisch systeem en daarmee ook de veerkracht gerealiseerd. Maar met behoud van onze trots op het waterbouwkundig werk.
Een volgende onderwerp is eigenlijk, kijk, watersector is stiekem toch ook wel een beetje ouderwets af en toe. Als student kom je dan binnen de waterbouwgroep binnen en dan ben je toch echt het jonkie van de groep. En Building with Nature is eigenlijk een grote stap in de goede richting. Maar wat is dan de volgende stap als we verder kijken?
Nou, ik herken het wel heel erg wat je zegt, hoor. En het goede nieuws is dat ik wel heb gezien dat ik ben ongeveer 10 jaar een beetje van het toneel geweest als het over water ging. En toen ik weer terugkwam zag ik ineens heel veel vrouwen in de zaal. Dus dat is denk ik wel een beetje gelukt om het vakgebied ook interessant te maken voor vrouwelijke studenten. Maar ik vind het wel, we zijn heel behoudend. En voor een deel zit dat in het grote verantwoordelijkheidsgevoel wat we hebben. Het moet allemaal wel deugen, het moet allemaal wel kloppen. Want het kan ook mensenlevens kosten als we het niet goed doen.
Ja.
Het is een heel erg ontwikkeld vakgebied. We zijn ook trots daarop. Dus we zeggen van, joh, dit doen we al 850 jaar. We zijn de best beveiligde delta. En we hebben ook het goedkoopste en beste drinkwater in de wereld. En dat is niet echt een goed platform voor vernieuwing. En dat is niet. En als je niet genoeg innoveert, is er voor jonge mensen geen snelle leercurve. Ik heb het geluk gehad dat ik in mijn eerste baan in de biologische bodemsanering terechtkwam. Dat was toen een pioniersveld. Niemand wist er wat van. Ik stond na 2 jaar op een internationaal congres een paper te presenteren. Nou, dat lukt je in de watersector bijna niet, omdat het allemaal zo toch wat behoudender is. Dus ik vind het wel heel belangrijk. Ik vind eigenlijk 2 dingen heel belangrijk. Dat we echt veel meer experimenteerruimte creëren. En dat is in een publieke sector altijd moeilijk, omdat we bang zijn dat er iets misgaat. En dan moet er iemand opstappen. Mm-hmm. Terwijl we dat in heel veel andere sectoren niet doen. Bij touw ging er van alles mis en ik hoefde echt niet ieder jaar op te stappen. Dus kennelijk hebben we daar een andere oordeelsvorming over. Dus meer experimenteren samen met die waterschappen en Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven zorgen dat we echt grote stappen in innovatie zetten. Dat is voor jullie generatie super belangrijk. Mm-hmm. En het tweede is, we zijn veel te bescheiden. Dus ik vind ook dat we, als wij echt vinden dat water meer sturend moet zijn in de ruimtelijke ordening, dat we naar ons geluisterd moeten worden als het gaat over de volhoudbaarheid van de inrichting van onze delta uit het oogpunt van klimaatverandering, dan moeten we ook het toneel pakken. En dan moeten we ook proberen politieker actief te worden. Het is, ja, ik heb alle verkiezingsprogramma's gelezen. Ik ben toch weer teleurgesteld. Met uitzondering hier en daar. Er zijn een paar goede uitzonderingen. Maar er worden weinig woorden aan vuil gemaakt.
Als het gaat om verandering van
Als het gaat over waterbeheer, over de Veenweidepolders, over de verzilting, over de toekomst van het drinkwater, de klimaatdoelen, hoe water daar een rol in kan spelen. Dan denk ik, ja jongens, het is allemaal leuk dat wij in onze sector het met elkaar zo gezellig hebben en vinden dat we het zo goed doen. Maar als we echt dingen willen veranderen, zullen we ook het aan moeten durven om het politiek debat te betreden.
We hebben een megaproject net achter de rug in Nederland. De zeesluis in IJmuiden is gebouwd. De grootste zeesluis ter wereld. met de zeer toepasselijke naam C. Sluisman en Muiden.
Ja, nou, geeft ook iets aan over onze sector.
Ja, ja, precies. Nee, maar dat was natuurlijk wel echt een wereldproject. En daar is het ook, volgens mij heeft Deltares ook een onderzoek gedaan naar de zoutindringing van de zee via Amsterdam naar het IJsselmeer natuurlijk. En wat was nou precies zo'n technisch hoogstandje aan dat project?
Nou, heel erg kijken hoe je... Nou, een paar dingen. Wat we daar ook in onze experimentele faciliteiten onderzocht hebben... is hoe we onder hele barre weersomstandigheden... toch die haven goed in kunnen blijven varen.
Ja. Ja.
En wat daarvoor nodig is. Dus dat is op een beetje op het raakvlak van het watersysteem... en hoe zich dat gedraagt. En het varen en het gebruik maken van het watersysteem. Dus we doen ook best veel samen met Marin, met ons instituut... Waar vooral heel veel kennis van scheepvaart zit. Maar ook van hoe voorkom je nou dat bij het schutten van die grote sluizen... dat zijn natuurlijk enorme bakken met water... dat er elke keer zo'n enorme plons met zout water het zoetwatersysteem ingaat.
En hoe voorkomen we dat?
Nou, over vraag je me misschien een beetje. Want dat weet ik niet precies wat daar uitgekomen is. Maar ik weet wel dat we op heel veel plekken bezig zijn om te kijken. Of we met bellen schermen. Of we met. Ook ingrepen die er maken dat die zouttong weer teruggedrongen wordt. Of slimme schutregimes, waardoor je niet geen menging krijgt tussen die verschillende soorten water. Dat we daarmee proberen. Dus het is op het raakvlak van het bedienen van en het werken in een haven. En wat je systeem aan mogelijkheden heeft om het tegen te gaan.
Ja, nou, het is natuurlijk fantastisch dat Nederland zo'n project heeft. Ik bedoel, wij zijn de Champions League van de waterbouw... als het gaat om op wereldniveau kijken. Waar kan mijn lichtingstudenten zich nou voorbereiden op de toekomst? Hoe kunnen wij ons nou het beste voorbereiden op de toekomst?
Nou, zorg dat je gewoon echt op de inhoud een goede diepgang krijgt. Hè? Dus we noemen dat wel eens het T-model. Hè? Dus je moet wel voldoende... techniek en technische bagage hebben. Ik ben er echt van overtuigd dat... ik wist dat helemaal niet hoor, toen ik zelf techniek ging studeren en ingenieurs werd. Maar ik ben later helemaal geen hardcore ingenieurswerk... behalve de eerste jaren in mijn loopbaan meer gaan doen. Maar de manier van denken, de systematische problemen aanpak... je analytische vaardigheden, het vermogen om een mentaal model te bouwen... om te zoeken naar samenhang, naar causaliteiten. Weet je, die technische basis zorgt dat je die goed op orde hebt. Waar de legger van de T is van... Ja, we zijn allemaal ingenieurs omdat we problemen op willen lossen. En techniek krijgt pas waarde en betekenis en wordt pas toegepast als het past in de context. En dat betekent dat je ook moet begrijpen in hoe de samenleving werkt. En dat ze niet allemaal als ingenieurs denken. Dat er ook heel veel sectoren zijn die een heel andere logica hebben aangeleerd. Of zelfs helemaal geen logica. En daar heb je wel mee te doen. Politiek. Dat past niet in de systematische probleemaanpak van de ingenieur. En je hebt er wel mee te doen. Dus ik denk dat je verbreden en nieuwsgierigheid hebben... en houden naar hoe werkt het hier eigenlijk? Waarom gedraagt die ambtenaar zich zoals die zich gedraagt? Laat ik hem eens een vraag stellen. In plaats van oordelen van, nou, daar heb je ook niks aan. Hè? Dat bepleit ik. En derde, wat voor alle jonge mensen, wat ik iedereen heel erg gun... is een eerste werkomgeving waar je een hele goede begeleiding krijgt om snel te leren. Want de eerste jaren van je loopbaan leer je het makkelijkst, leer je het snelst. En je hebt er recht op om van de generatie zoals mijn generatie, ik heb 30 jaar gewerkt, dat die tijd aan je besteden om jouw persoonlijke ontwikkeling te doen. Dus stel bij je sollicitatiegesprek aan je toekomstige leidinggevende, wat vind jij belangrijke leidinggeven? En dan is het allerbeste antwoord dat je kan krijgen, jouw persoonlijke ontwikkeling. Want hoe beter jij wordt, hoe beter het voor de organisatie is. We zijn zo oplossingsgericht dat we heel graag alles willen antwoorden. Hè? Dus een ingenieur kijkt naar een rivier en die denkt, ik zie een linkeroever, ik zie een rechteroever, dat kan beter, ik bouw een brug.
Ja, wij leven nog wel eens op een eilandje af en toe.
Ja, de kunst van het deep questioning. En dus echt ook goed luisteren naar wat er gezegd wordt, maar ook naar wat er niet gezegd wordt. En dus je oordeel even opschorten. De meeste ingenieurs zijn slim, die denken snel. En dat betekent dat je al gauw denkt dat je weet hoe het zit en hoe het moet. En ik heb door de jaren heen moeten leren om mijn oordeel even uit te stellen. En eerst nog eens even aan de vier andere mensen om de tafel te vragen wat zij eigenlijk zien. En dan zal je verrast zijn. En hoe meer je dat doet, hoe beter je ook de plek van techniek in het geheel gaat kennen. En je effectiever wordt.
En ik denk dat we helaas al over de tijd heen zijn. Dus dat ik de podcast al mag gaan afsluiten. Dus hartelijk bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. En dat ik je vragen heb mogen stellen. En wie weet spreken we elkaar een keer op een waterbardag.
Dat lijkt me hartstikke leuk. Dankjewel.
Je luisterde naar een speciale podcast over technologische veerkracht van de TU Delft.